Het is goed om weer in uw midden te zijn. De vakantie is weer voorbij. En zo gaat het leven maar verder. Hè? Vanmorgen wil ik het met u hebben over de centrale vraag. Wat is waarheid? En dat is een heel actuele vraag. Dat zal ik zo even behandelen. Het zal een klein beetje technisch worden in het begin, maar later wordt het dan, gaan we echt de Bijbel ook erbij halen. Maar eigenlijk ben ik op dit thema gekomen gewoon vanwege het vers dat we vinden in Johannes 14, vers 6. Waarop Jezus antwoordt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De discipelen waren een beetje ongerust geraakt over de hele toestand. Toen Jezus zeker verkondigde dat hij zou lijden en sterven, dat was voor de vele discipelen was dat een kleine ramp. Hè? Van, allee, ze waren blijkbaar niet voorbereid en Jezus zegt dat. En hij, maar zegt hij, ik ga ook opstaan en dan ga ik naar de Vader. En dan kon er zo'n vraag van Thomas en van Filippus, waar ga je dan naartoe en waar? En wel bij de Vader en toon ons de Vader en zegt, ben ik al zo lang bij jullie en... Kijk naar mij, hebben jullie nog niet door. En dan troost hij hen met de tekst, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nu, ik zal daar vanmorgen, zoals ik zei, een klein beetje meer... Wacht, ik moet natuurlijk dat aansteken. Ja. Een klein beetje meer over gaan vertellen. Zo is het, daar zijn we. Oké, ik kan me herinneren dat een van de preken die ik hier gehouden heb, daar eventjes kort... uitleg over heb gegeven over het begrip waarheid. Nu, Johannes die schrijft in het Grieks, maar hij denkt natuurlijk helemaal in het Hebreeuws-Aramees. En het is zo dat het woord voor waarheid in het Hebreeuws is emet. Dat is eigenlijk het Hebreeuws, men leest dat van rechts naar links. Hè. Men heeft geen klinkers nodig, medeklinkers zijn voldoende, maar men heeft dat later er wel bij gedaan. En dat is het woord emet, dat betekent waarheid. Nu, laat ik daar een beetje, daar zie je het staan. Nu, wat is nu het bijzondere aan dat woord, is dat de eerste letter, dat is de alef, dat is deze letter, en de laatste letter zijn tevens ook het eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Net zoals Jezus dan ook zegt, ik ben de alfa en de omega, dat is Grieks, maar dat is ook de eerste en de laatste letter. Maar als het ware, al tussen die woorden, de eerste en de letter, heel het alfabet, daar zit mijn waarheid. Ja? Alles omvat dat. Dat is eigenlijk heel bijzonder. En zoals ik zei, de alef is de eerste letter. Maar nu is het bijzondere dat emet, zie je het hier staan, ja, dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk niet goed, maar goed. Doet hij het meer? Ah ja, goed, ja. Het is zo dat wanneer je de eerste letter... Er is iets weggevallen, maar goed, blijkbaar. Als je die letter weghaalt, heb je nog het woord met over, ja? Zie je? Maar met in het Hebreeuws, je ziet het staan, betekent dood. Nu is het zo dat die eerste letter van het alfabet... is ook de eerste letter van de naam van God, Elohim, El. En dat woordje El, dat komen in zoveel namen voor in de Bijbel. We zijn trots als we onze kinderen een Bijbelse naam geven. En we beseffen dat niet altijd, maar als de naam El erin voorkomt, verwijst dat dan naar God. Daniel, Reguel, Michael, maar ook omgekeerd, Elisabeth, Elia, zie het, zet de El erin. En dat is de eerste letter van het alfabet. Dus haal je de eerste letter weg, ik zal het nog een keer proberen, dan hou je over met en betekent dood. Met andere woorden, als je God zwegen in twijfel trekt, in goede en slechte tijden, dan verlies je ook het leven. Begrijp je dat? Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Haal God weg en dan is het leven eigenlijk... ja, nutteloos. Vandaar dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Daar zit veel meer achter. Trouwens, is jullie opgevallen? Hij zegt, ik ben. Nu, dat is heel arrogant om dat vandaag te zeggen. Maar precies bij Johannes worden de 7 ik ben woorden gebruikt. En dat woordje ik ben, dat komt van het Hebreeuwse YHWH, het 4-letterwoord voor God, de andere naam van God. Ja, Yahweh, juist. En het begint 7 keer, de 7-letterwoord, ik ben de weg, de waarheid, maar ik ben de opstanding, ik ben het brood des levens, ik ben de goede herder, zie je? Met andere woorden, Jezus verwijst ook naar precies die godsnaam. En zo denken, als je dat vandaag zegt, ben je arrogant. En daarom, of Jezus was gek, zegt men, ofwel is wel degelijk de Zoon van God. Dan is dat ook hier weer een verwijzing. Dus dat Hebreeuws heeft veel bijzondere woorden in zich. Ja. Nu, om nog eventjes te doen. Dat woordje emet, je ziet dat weer staan. Ziet hier. Is afgeleid van het werkwoord aman. En het woord aman, daar komt ons woord amen van. Het meest bekende woord ter wereld. Naast het woord halleluja. En naast het woord Coca-Cola, je kent dat wel. Hè? Dat is het meest bekend. Hè? Maar daar komt ons woord. En amen is natuurlijk ook de waarheid. Het is compleet. En wij eindigen de dienst of het gebed meestal met amen. Ja. En daarom staat er, hij is de waarachtige in het boek Openbaring. Maar hij is ook de amen. Zie je dat die woorden en de betekenissen zo met elkaar zijn verweven. En dan komt er nog één detailje bij dat werkwoord, of tenminste bij dat woord, het is geen werkwoord natuurlijk, daar waarheid, zie je, staat er de mem. Nu, dat woord, dat tussenwoord mem, betekent in het Hebreeuws, bijvoorbeeld het woord mayim is water, hè, maar dat heeft ook een getalwaarde. De woorden in het Hebreeuws, of de letters liever, hebben een getalwaarde. En de getalwaarde van die middelsletter is 40. En dat betekent volmaakt, heilig. Vandaar dat in de Bijbel ook het gaat over dat Jezus of Mozes 40 dagen op de berg, 40 dagen in de woestijn, Jezus, 40 jaar door de woestijn zit. Om te zeggen, het is compleet. Dus er zit veel meer in die taal dan wij het beseffen. Maar nu over waarheid. Nu, we kennen natuurlijk die beroemde woorden van Pilatus toen hij Jezus moest berechten. En Jezus zegt tegen hem, lezen we ook in Johannes, ja. Pilatus zei, u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik hierop zeg. Ik zeg liever, en hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? Dat is inderdaad een vraag die vandaag heel actueel blijft in alle omstandigheden. Want wat is nu nog de waarheid? We hoeven we naar het journaal te kijken of de krant te lezen. Ja, ieder zijn waarheid. Ja. En het is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. Over welke waarheid hebben we het dan? De materiële waarheid, ja. Inderdaad, de materie. Hetgeen wat we hebben, een huis, een auto, onze bezittingen. Ja. Dat is waarheid. Gaat het over die waarheid? Het kan ook gaan over historische waarheid. Zijn de dingen die zijn opgeschreven ook in de Bijbel, zijn die waarlijk gebeurd? Ja? En als iemand een verslag geeft over iets, is het dan werkelijk waar? Ja? En dan heb je natuurlijk de vraag, is er een absolute waarheid? Ja? Ik was ooit eens met een groep leerlingen, studenten, gingen we naar het gerechtsgebouw in Brugge. En toen moesten we daar een beetje uitleg geven over hoe dat functioneerde. En op een gegeven moment kwam het over een advocaat, ja. De advocaat, is die gediend met de waarheid? En de vraag en de antwoord was nee. Hij moet zijn cliënt verdedigen. Hij moet de waarheid niet kennen. En dan denk je van, zo gaat het meestal. Een advocaat is nooit geïnteresseerd in de waarheid. Of je het nu gedaan hebt of niet, hij moet je proberen vrij te krijgen. De enige die wel in de waarheid geïnteresseerd is, dat is de rechter. Zie, we zitten toch in een gekke wereld, hè? Maar zo is het eigenlijk. Is er een absolute waarheid dan? En zo kom je op de vraag, ja, wat is voor mij de waarheid? Nu, ik ga een klein beetje technisch worden, maar laat je het maar niet te, ontmoedigen. Nu, Op een gegeven moment is er... Ik heb iets verloren, denk ik, van de microfoon. Op een gegeven moment is er in 2016... Was er op een gegeven... Ja, dat dingetje misschien, dat stoort. Doe dat dingetje. Gezien? Ja. Het is zo dat in 2016 je kent dat wel, dat men vaak een woord kiest. Ja, in België is dat ook zo. Het woord van het jaar. Nu, in Engeland was in 2016 het woord, in het Engels natuurlijk, post-truth. Post-truth. Daar kom ik zo op terug. En het volgens de Oxford Engelse Dictionary. Dus dat betekent eigenlijk dat objectieve feiten zijn minder belangrijk. En als het over waarheid gaat, zijn persoonlijke emoties en persoonlijke opvattingen, dus de publieke opinie, zijn belangrijker. Concreet, men doet dat vandaag precies hetzelfde. Dus wat gebeurt er? Je mag eigenlijk vertellen, het hoeft de waarheid niet te zijn, als je de mensen maar kan overtuigen. Dat is wat vandaag in onze moderne tijd het woord waarheid omvat. Nu, op een gegeven moment, je weet wel, bij de Brexit, ja, dus moest men proberen duidelijk te maken, voordat de stemming was, gaan we nu als Engeland, gaan we binnen de Europese Unie blijven of stappen we eruit? Ja? En een van de bussen die eronder werd is tijd voor de waarheid. En er was er ook een man, je kent wel, dat is Farage, van die extreme partij een beetje. En op een gegeven moment trekken ze dat uit, voor de truth, ze gaan al die dingen wegdoen. En ze laten dan zien bij de laatste bus, dat er staat er eigenlijk het volgende op, NSH, of NHS, dat is het Nationale Gezondheidssysteem in Engeland. En hij zei van iedere week gaat er voor £350 miljoen naar de Europese Unie in plaats naar onze gezondheidszorg. En daarmee die bus reed heel het land en de mensen waren verrast. Die zeiden, wat? £350 miljoen, dat is dus €360 miljoen per week, gaat naar Europa vanuit Engeland. En dat is dat kunnen wij beter in ons systeem gebruiken, gezondheidssysteem. Dat heeft heel veel mensen geschokt. En uiteindelijk heeft dat er mede voor gezorgd dat mensen hebben gestemd voor de uittreding van de Europese Unie in Engeland. Maar dat was natuurlijk een grove leugen. Nadat het beslist was, heeft hij openlijk op de televisie moeten erkennen, ja, we hebben een rekenfout gemaakt. En zo was het opgelost. Maar zo gaat men vandaag met de waarheid om. Dat gaat ook als het gaat over de oorlog in Oekraïne of in Israël of weet ik wat. Zo gebruikt men de waarheid vandaag. Mensen worden emotioneel, aangevallen. Ze vinden het erg. En alle verstand wordt uitgeschakeld. Men gaat dat niet narekenen en doen. Nee, men zegt het is de waarheid. Het was niet de waarheid. Het was totaal verkeerd. Het is ook zo dat vandaag in Engeland, ze zijn nu al een paar jaar uit de Europese Unie, het hele gezondheidssysteem ligt daar op zijn gat. Dat is een ramp in Engeland. Dus dat is niet zo. Maar dat was een grove leugen. Maar dat is het woordje post-truth. Je mag dus de dingen achter de waarheid naar voren brengen die eigenlijk de waarheid verhullen. Kan je voorstellen dat de mensen zeggen, we geloven niks meer, dat het arrogant is van, ik heb de waarheid, ik ken de waarheid, ik weet de waarheid. In zo'n tijd leven wij. Ja? Het gaat nog een klein beetje verder hier zie je het woordje verlichting. Ik weet niet voor de mensen die daar een beetje geïnteresseerd in zijn, maar in de jaren 1600... kwam de idee naar voren, we moeten meer ons verstand gebruiken. Onze moeder zei het wel, gebruik je verstand. Maar letterlijk, Laat je niet meedrijven met emoties, gebruik je grijze cellen. En dat is zo 300 jaar aan de gang geweest. En dat heeft goede dingen teweeggebracht. Trouwens, het waren wel de gelovigen, de christenen die dat zeiden. Hè? Die geloofden in God, maar die zeiden laten ook de dingen gebruiken zoals ze zijn. Zodat we in de medische kennis vooruit gaan, mensen kunnen helpen, noem maar op en allemaal. Maar goed. Maar dat heeft natuurlijk ook een negatieve werking gehad. Een positieve, maar ook een negatieve. Dat men alles wat emoties en niet beredeneerbaar was, beredeneerbaar, aan de kant schoof. Het tweede is het empirisme. Dat is ook een moeilijke term, maar dat kwam daarna. En dat zei, we zullen alleen maar de dingen begrijpen of aanvaarden die met onze zintuigen kunnen bevatten. En dat betekent dat eigenlijk, zeg maar, alles gebaseerd is van een empirist op wat tastbaar is en wat je kunt aanraken en wat je kunt meten. Ja? En zo zie je dat de waarheid steeds meer op de helling komt te staan. En dan natuurlijk de tijd vanaf de jaren 60, de tijd van de flower power tijd en de studentenrevolutie. En dan kwam in de jaren 60, de tijd van de Beatles en allemaal, en daarna, dan kwam die tijd tot, zeg maar, ongeveer tot kort na het jaar 2000, men spreekt van het postmodernisme. Met andere woorden, er is iets gekomen en dat is het volgende, dat alles is vanaf die tijd meer gericht op de persoon, ja, en je wordt teruggeworpen op jezelf. Met andere woorden, als je iets leest, een boek of weet ik wat, het gaat erom niet of het waar is, maar het gaat erom van wat jij ervan denkt. Wat kan jij ermee doen, ja? Wat voor invloed heeft het op jouw leven? En vandaag is het natuurlijk zo dat begrippen zoals zekerheid, schoonheid, waarheid, goedheid worden allemaal bestempeld als wat jij persoonlijk ervan denkt en aanvoelt. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Jouw waarheid hoeft mijn waarheid niet te zijn. Dat is de tijd waarin we leven. En vooral nu, jullie kennen waarschijnlijk dat ook al, de AI, artificiële intelligentie. Dat is de tijd waarin we vandaag leven. Men is allemaal bezig met experimenten en proeven om te maken dat de computers ons voorgaan in het zoeken naar oplossingen. Medische oplossingen, de klimaatverandering, zie je het? Met andere woorden, dat is de tijd. Daar is de waarheid nu te vinden, in de artificiële intelligentie. Men waarschuwt, gisteren was het ook even een programmaatje op televisie, die ook zei van, pas op dat we niet doordraaien dat eindelijk die artificiële intelligentie, de computers, alles gaan overnemen, want zij gaan dan dingen doen puur op, zeg maar, afweging, maar niet meer waar het hart bij betrokken is. Een computer heeft geen hart en een ziel, hè. Dat is de tijd van openbaringen, zit er volledig in. Volledig in. Dat is de evolutie van de tijd. En daar is natuurlijk de vraag, als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, hoe moeten we daarmee omgaan? Wat is er mis met de waarheid? Nu, ik weet niet of je deze persoon kent. Heb je al eens ooit van deze persoon gehoord, van Nietzsche? Nietzsche was een Duits filosoof, die leefde tot de jaren 1900. En hij zei al 120 jaar geleden, als er geen God is, dan heeft de sterkste het laatste woord. Hij is ook de man die vaak staat voor de zin, God is dood. Maar hij waarschuwde, als God dood is, ja, dan zitten we met een probleem. Hij zei dat ook. Hij werd een beetje gek verklaard, ja. Hij had ook een tumor in zijn hoofd en men zou zeggen, dat is de reden geweest waarom hij zo gek deed. Maar bijvoorbeeld Hitler vond Nietzsche een van zijn lievelingsfilosofen. Zie je het? Maar denk ook aan Mussolini, aan Mao. Denk ook aan de Poetins van deze wereld, aan anderen. Dat is de idee vandaag ook. Ja? Dus deze man zei, waarheid bestaat niet. Nu, als je dat toen al verkondigt, vandaag is het inderdaad zo, absolute waarheid bestaat niet, wat doe je dan mee? Wat doe je dan mee? Wat kunnen wij als christen dan nog voor een getuige zijn in deze wereld? Want als jij zegt, ja, ik ken het antwoord, ik weet wat de waarheid is, Pas op, je wordt als achterdochtig bekeken, bestempeld, arrogant en noem maar op allemaal. Het gaat natuurlijk niet om onze waarheid, het gaat om Jezus die de waarheid is. Hè? Dat zullen we zo direct ook nog zien. Maar begrijp je? Nu, dat is een beetje, dat is misschien niet zo duidelijk. Maar hij is de waarheid. Met andere woorden, zowel naar je hart als je denken. Zie je het? En het is inderdaad ook zo, het is niet helemaal duidelijk. Je kunt dat niet scherp zetten zeker, hè? Nee. Ik ga dat een klein beetje uitleg geven, hoe het er werkelijk uitziet. Dus met andere woorden, er staat daar dus openbaring van Gods woord links en rechts staat er de Heilige Geest. En dan tussenonder dat mijn waarheid, zie je? Maar dat is eigenlijk de juiste combinatie van vandaag. Het omvat je emoties, het omvat je hart, je ziel, je verstand. En dat is natuurlijk de samenvatting van wat ook de wet omvat. Ja? Wat is de eerste, zegt God? Mijn lief hem met heel je hart, je ziel, je verstand en alles wat je in je is. Zie je het? Dat is de waarheid. En dat niet gaan opsplitsen. Goed, laten we een keer nog kort twee dingen bekijken. En zeker een Mark, een man die heet Mark Twain. Misschien zeg je dat ook niks. Maar deze man is eigenlijk de grondlegger, de vader van de Amerikaanse literatuur. En hij heeft gezegd ooit, als je de waarheid spreekt, hoef je niets te onthouden. Ik kan me herinneren dat ik bij de begrafenis van mijn schoonvader, dat ik daar iemand ontmoette die een soort een leerling was geweest. Hij leidde ook soms jongens op die meegingen met hem. Hij was een voyageur. En hij zei altijd, en ik hoorde dat dan, hij vertelde mij, die oud-leerling van hem. Ja, het eerste wat ik moest leren van je schoonvader was dat hij zei, pas op, dat je niet liegt. Wat het moeilijkste is om al die leugens te onthouden. Als je de waarheid spreekt, moet je niks meer onthouden. Maar als je liegt, moet je ze allemaal onthouden. Want het kan voor grote problemen zorgen. Er zat een grote waarheid in. En dat zei Mark Twain eigenlijk ook. Die andere is een Russische schrijver. Jullie hebben ooit al wel eens gehoord van Dostoevsky. Ja, Russische schrijver. En hij zei, wie tegen zichzelf liegt en luistert naar eigen leugens, komt op een punt waarop hij de waarheid niet meer kan onderscheiden. Nog zichzelf, nog rondom zich. En hij verliest achting voor zichzelf en anderen. Dat zijn allemaal waarheden. Die mensen hadden dat ook aan de lijve ondervonden. Maar goed, laten we een keer kijken naar Johannes ook. Hoe dat nu in de praktijk in de Bijbel naar voren komt. En dan is de geschiedenis van een heel bijzondere man. In hoofdstuk 4 vers 43 lezen we. En na die twee dagen vertrok hij, Jezus dus, vandaar en ging naar Galilea, naar het noorden. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. En toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest, want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Jezus kwam dan opnieuw te Cana, in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. En toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. En de koninklijke hoveling zei tegen hem, Heere, kom voordat mijn kind sterft. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichtten hem, uw kind leeft. Dat was de volgende dag al. Hè? En hij informeerde bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tegen hem, gisteren op het zevende uur is de koorts van hem geweken. En de vader dan zag in, hij wist dus, dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft en hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. En Jezus deed het als nieuw teken, ten tweede toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Nu het woord hier voor geloven, want dat heeft met waarheid natuurlijk te maken, is pistis, je ziet het geloven, pistos het werk, bijvoeglijk naamwoord, gelovig, en pisteuo is het werkwoord. En dat heeft hetzelfde betekenis, het woordje geloven, als vertrouwen. Dus als daar gesproken wordt, geloof mij nu maar, vertrouw mij nu maar. Zie je het? Het punt is dat vandaag dit helemaal van elkaar gescheiden wordt. Waarheid en vertrouwen is uit elkaar getrokken. Want als je de waarheid spreekt, mensen zeggen, ja, maar ik vertrouw dan niet meer. Zie je? En ook wat er vandaag allemaal via media tot ons komt, of noem maar op. Mensen zijn achterdochtig geworden, want ze vertrouwen het niet meer. Men heeft al nare ervaringen meegemaakt. Ja? Maar in de Bijbel hier, en ook Johannes en de Heer Jezus gebruiken dat woord, en dat is hetzelfde. Vertrouwen en geloven. Vroeger kon men bouwen op een woord dat men elkaar gaf. Vandaag is het niet meer gedaan. Het moet op papier staan. Het moet nog ondertekend worden. Zo zijn we geëvolueerd vandaag. Een gegeven woord is niks zeggend meer vandaag. Maar hier is dat wel zo. Nu, er zijn eigenlijk drie trappen waar je op dit begrip zou kunnen uitwerken. En het eerste is de laagste trap, geloven dat. We kunnen op allerlei manieren geloven vandaag. Ik heb al gezegd, je kunt geloven dat, maar ik noem maar wat, dat er iemand is die het veel rijker is dan jou. Dat is niet zo moeilijk. Hè? Je kan geloven dat Trump in de Verenigde Staten een christen is, of niet. Je kunt van alles geloven, begrijp je het? Je kunt geloven dat. Maar dat houdt nog niet vertrouwen in. Voel je het verschil? Je kunt geloven dat morgen goed weer zal zijn en dat niet zal regenen. Maar 100% die vertrouwen geven, dat is nog niet zo. Dat is de laagste trap. En dat is waar veel mensen vandaag mee leven. Ook veel christenen zijn daar onderhevig aan, maar komen jammer genoeg niet verder, want er is er nog een trap. De volgende trap is geloven in iemand of iets. Dat is al een klein beetje meer. Je moet al een stukje meer van jezelf toevertrouwen aan die persoon. Maar nog niet helemaal, op afstand. Ja, ik geloof, dat kan op de politiek zijn, ik geloof in die burgemeester. Ik geloof in die politicus, of niet. Je kunt in andere dingen geloven. Ja, je kunt geloven, dat is een goede auto, of noem maar op, zie je het. Maar er is nog een derde trap. Dat is jezelf toevertrouwen aan iemand. Dat is de hoogste trap. En daarover, dat is juist het woordje pistos en pisteio in het Grieks. En als je dan ziet hoe dat gebeurde, hier zie je nog een keer, zie je het? Voilà, dat is de hoogste trap. Als je dan kijkt naar die hoveling, ja, die werkte. Het is een heel interessant, belangrijk persoon. Waarschijnlijk een Jood, maar dat is niet zeker. Maar die werkte waarschijnlijk aan het hof van Herodes Antipas in het noorden. En zijn zoon wordt ziek. Of zijn kind. Staat zoon. En hij neemt de moeite om naar Capernaum te reizen. Tenminste, naar Cana te reizen. Ja? Want hij komt uit Capernaum. En hij had gehoord dat Jezus tekenen en wonderen had gedaan. En hij gaat er naartoe. Pas op, dat is allemaal makkelijk gezegd. Dat was ongeveer een kleine 30 kilometer. Hè? Dus die man neemt de moeite. Waarschijnlijk had hij wel beter vervoermiddel. Misschien had hij een koets. Misschien had hij een ezel. Ik weet het niet. Maar hij gaat naar Jezus toe. Hij had ook zijn slaven kunnen doen. Dat doet hij. Maar die blijft achter. Maar hij gaat persoonlijk daar naartoe. En hij komt bij de Heer Jezus. En hij zegt, kom naar mijn huis en genees mijn zoon alsjeblieft. Wat zegt Jezus? Als ik maar tekenen en wonderen doe, dan geloof je mij. Maar anders niet. Dat is eigenlijk de uitspraak die Jezus doet. Zie je het? En hij vraagt, kom alsjeblieft. En Jezus heeft troost hem en hij zegt, ga nu maar. Je zoon is genezen. Je moet zien hoe dat die evolutie gebeurt. Dus hij, op een gegeven moment, ga ik een klein beetje teruggaan. Dus Ja. Heer, kom van, en Jezus zei hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat tegen hem zei en hij ging heen. Dat is die tweede trap. Zie je? Hij geloofde wat Jezus zei en hij ging heen. Maar hij had geen gsm om te bellen naar huis van, en, hoe is het daar? Hij moest nog overnachten en de volgende dag terug, 30 kilometer. Ja? En heel die weg zal hij ongetwijfeld met de vraag hebben zijn, is mijn zoon nu genezen? Ja, ik moet het geloven, want de Heer Jezus heeft gezegd. Ja, maar ja, ik weet het nog niet. Kijk dat, zie je? Je gelooft, maar het vertrouwen is er nog niet 100%. Want je hebt het nog niet kunnen checken. En je blijft met die onzekerheid. Die man, je ziet dat ook. Ja? En hij ging heen. En dan komt hij na een dag, komt hij richting huis. Zijn dienaren komen hem tegemoet en die zegt in hem, uw kind leeft. Ha, het is toch waar. Maar hij is nog niet helemaal tevreden. Want hij vraagt, wanneer is mijn zoon beter geworden? En dan zeggen ze, gisteren op het 7e uur. Nu, het 7e uur is 1 uur 's middags. Het moment waarop Jezus zei, uw zoon is genezen. Jezus geneest hier iemand op afstand. En wat staat er dan? De vader dan zag in. Inzien. Hij weet het. Het uur waarop Jezus tegen hem gezegd dat uw zoon leeft. En dan staat er. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. Dat is de derde trap. Dan gaf hij zich helemaal over. En natuurlijk blijft de vraag vandaag, als Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid, op welk niveau staan wij? Zitten wij nog op die middelste trap? De laagste, de middelste? Of zitten wij al op de hoogste trap? Dat is onvoorwaardelijk, want zo was de liefde van God voor ons, je overgeven naar God. En natuurlijk zijn wij mensen. We hebben natuurlijk vragen. En soms komt er een twijfel, ben ik wel goed genoeg? Of is Jezus wel groot genoeg? Is God wel groot genoeg in deze wereld om al die problemen te overzien en op te lossen? Is mijn geloof wel voldoende? Wij twijfelen. Maar die twijfel is niet erg. Jezus zegt alleen, klein gelovigen. Met andere woorden, kom van een laagste niveau naar een hoger niveau. Ja? Hij veroordeelt ze niet, hij zegt alleen van klein gelovigen. Heb meer geloof. En er zijn voorbeelden in de Bijbel waar iemand die geen Jood is, wel gelooft. Zoals de Romeinse hoofdman. Hij zegt, zo'n groot geloof heb ik nog nooit gevonden. Zie je? Onvoorwaardelijk je overgeven aan hem. Nu, dat is vaak ook een strijd vandaag. En toch, door te bidden, door het avondmaal te vieren, met elkaar om te gaan en Gods woord te lezen, mogen wij 100% op God vertrouwen. En al hebben wij geen gsm om rechtstreeks naar de hemel te bellen te zijn, is het nu al zo? God zegt, geloof mij nu maar. Zoals een kind zijn vader vertrouwt. Zijn moeder. Dat is waarom God ook dit ons heeft nagelaten. Om te zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En er staat achter, niemand komt tot de vader dan door mij. Dus dat is iedere keer de vraag ook, hoe ver staan wij? Nu, kijken naar de klok, we moeten. Oké. Jezus zegt ook in Johannes het volgende. Zie je het? Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus zei dat tegen de Joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Daar heeft het mee te maken. Leven in Gods waarheid betekent vrijheid. Ook in deze wereld die op alle vlakken gebonden is. En wij ons gebonden en gelimiteerd voelen. Hij zal u vrijmaken. Ik wil eindigen, want ik denk dat mijn tijd verderop zit, met nog een voorbeeld. Ik las een tijdje terug in een boek geschreven door de directeur van Open Doors in Nederland. Je kent dat wel. Open Doors vervolgt christendom. En hij had een verhaal meegekregen van iemand En dat ging als volgt. Hij zei, dat is echt gebeurd. Hij zei, er was een man, ik zal hem zijn naam Dimitri noemen, in Rusland. En die werd opgepakt en in een heel strenge gevangenis gestopt vanwege zijn geloof. Omdat hij onvoorwaardelijk de Heer Jezus volgde. En hij werd in een gevangenis gestopt met 1500 zware criminelen. En hij kreeg een straf. Ze hoopten dat hij zijn geloof zou afzweren. En hij kreeg een straf, levenslang. En iedere morgen zong hij een loflied voor de Heer. Dus morgens vroeg, een loflied voor de Heer. En die gevangenen, die vonden maar niks. Dus die hebben hem uitgejoeld, die hebben hem bespot, die hebben hem met etensresten naar hem zitten gooien en doen. 17 jaar lang. En op een dag werd hij uit de gevangenis gehaald, uit zijn cel. En werd hij geleid naar de binnenkoer van de gevangenis. En de medegevangenen wisten direct, oh, dat is slecht. Hij zou namelijk geëxecuteerd worden. Want die gevangenen, die zeiden, tenminste de bewakers, er is toch niks aan te doen, 17 jaar, hij is nog steeds niet van zijn geloof afgevallen, zo zei men dat dan. En terwijl hij naar de binnenkoer werd gebracht, gebeurde iets wonderlijks. Die 1500 criminelen begonnen opeens het loflied te zingen, die ze al die jaren hadden gehoord van die man. Met 1500. En die bewakers die stonden op een gegeven moment aan de grond genageld. Die zijn teruggekeerd. Hebben hem in zijn cel gestopt. En korte tijd daarna is hij vrijgekomen. Die man geloofde de waarheid met hart en ziel. Onvoorwaardelijk. We weten niet. Had hij misschien wel geëxecuteerd geweest. Maar in ieder geval zijn getuigenis was enorm. Doorgaan, ondanks alle moeilijkheden. Ik vertel dat hier nu al zomaar, maar 17 jaar lang. Mensen, kun je dat voorstellen? En iedere morgen trouw een loflied voor de Heer zingen. En toch bespuwd en bespot worden. Nou, je wordt er stil van. En de vraag is, waar staan wij? Waar staan wij? En ik vraag, het is een strijd. Ben ik een meeloper met de zaken, ook op christelijk vlak en wandel gewoon? Of heb ik werkelijk gekozen voor de Heer op alle terreinen en vlakken van mijn leven? Dat is een belangrijke vraag. Laten we die meenemen, ook in ons gebed en in ons hart. Amen. Heere God, dank u inderdaad voor uw grote liefde. We hebben vanmorgen avondmaal mogen vieren waaruit uw liefde ook weer bleek en blijkt. Heere, we beseffen inderdaad niet genoeg wat het allemaal gekost heeft. Maar Heere, u hebt alles volbracht. En daarom mogen we ons volledig geven aan u. En Heere, we willen dat vertrouwen schenken op alle vlakken van ons leven en alle terreinen. Het is niet altijd even makkelijk, want we willen het soms zelf allemaal goed regelen. Maar toch, Heere, veilig in Jezus' armen betekent dat wij ook alles aan u mogen overlaten. In goede en slechte tijden. Heere, dank u voor alles. Wilt u ook deze gemeente leiden en zegenen? Ook in de moeilijke tijden die we meemaken, de bijzondere tijden. Maar Heere, ook daar heeft u gezegd, ik zal u geenszins verlaten. Geprezen zij uw naam. Amen.